onze hulp en onze enige verwachting staan. De naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 145 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 145, de eerste drie versen.
Thank you.
lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Hebreeën en daarvan het 10e hoofdstuk toch vooraf, de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. En 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit Hebreeën 10. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan men met dezelfde offeranden die zij alle jaar gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die den dienst pleegde geen conscientie meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. En toen sprak ik, zie, ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. En als hij tevoren gezegd dat slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde heb gij niet gewild, nog hebben u behaagd de welke naar de wet geofferd worden. En toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In de welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde of slachtoffers dikmaals offerende die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. En voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten geven in hun hart en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in de volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd, zijnde van de kwade conscientie en het lichaam gewassen met rein water. En laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkander acht geven tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willend zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, en zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf meent gij dat hij waardig geacht worden, zal waardig geacht worden die de Zoon Gods vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mij is de wrake, ik zal het vergelden, spreekt de Heere, en wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. En vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Doch gedenk de vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid voor nodig, opdat gij de wil Gods gedaan hebbende de beloftenis mogen wegdragen. Want nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken te verderven, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel. Tot zover de schriftlezing zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat de apostel Paulus hier uitklaart door de inspiratie van de Heilige Geest, is noodzakelijk te kennen. Want God te kennen en zijn Zoon Jezus Christus is het eeuwige leven. En daar hoort onweerstaanbaar de leer der zaligheid bij. Dat zijn geen twee delen, dat is één geheel. Wie Christus scheidt van zijn leer, die vertreedt het bloed van Christus. En die doet de wetten niet, waar het hier over gaat. Dat de wet verheerlijkt is in Christus, maar ook door het geloof. Doe mij dan de wetten niet. Nee, wij bevestigen de wet door het geloof. O, dat dat verstaan mag worden onder ons. Want dan zouden we geen loopje nemen met de wet. Maar die wet, het recht Gods, verheerlijken. En dat is door alle jaren heen, is dat wel grotendeels misverstaan, want de apostolische leer is maar door enkelingen verdedigd. Ook de theologen in de nadere reformatie hebben het nauwelijks verstaan. De Puritijnen hebben het nauwelijks verstaan. Altijd meer de wet naar binnen gehaald, als een doet-dat-regel. Met een evangelisch vernis, Heere, bewaar ons voor dat bedrog, want daarin wordt gij niet verheerlijkt. Gij wordt enkel verheerlijkt in uw Zoon, door uw Zoon. Ik heb hem verheerlijkt, want het is wederzijds en ik zal hem wederom verheerlijken. O, dat we dan onze ogen zouden geslagen hebben op het voorwerp des geloofs, zoals Johannes de Doper het heeft gepredikt. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. In hem is de wet ten hoogste verheerlijkt. En Christus omhelzen is ook de wet omhelzen. O, dat we door hem mochten worden opgezocht en gevonden. Dat gaat eraan vooraf. Als wij niet in het evangelie zijn opgelost, dan zullen we ook geen enkel zicht hebben op het recht Gods. En dat recht Gods verheerlijkt zich in elk mensenleven tot verdoemenis of tot behoudenis. Want de apostel zegt het, deze wel een reuken des doods ten dode en andere reuken des levens ten leven. Dus de prediking is tweelei uitwerking. O, kom ons te hulp door de bediening van uw geest. Want als we de wet niet verstaan, dan verstaan we niet de Bijbelse theologie. Heere, gij hebt er echt geen wiskunde van gemaakt, maar de mens van nature verstaat het niet. Het is niet zo geschreven dat de mens van nature het kan verstaan. Hij verstaat het niet. Vat alles biblicistisch op. Of lees er overeen, is het met een uur later is hij het vergeten. Maar de apostel die richt zich tot de Hebreeën, die het wel mochten verstaan en die die bevrijding in en door Christus mochten kennen. Ook dan wordt het verstaan en daarin op te wassen. Want die melk vernoden hebben, die is nog onbekwaam in het woord der gerechtigheid, zoals de apostel zegt. Maar dat we daarin zouden opwassen om ook die vaste spijzen te mogen ontvangen, waardoor we opwassen. Die vaste spijze is alleen gelegen in Jezus Christus en die gekruisigd. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal in der eeuwigheid niet honger en dorsten, maar daarvan meer begeren te kennen. Dat is honger en dorsten naar de gerechtigheid, want die zullen verzadigd worden. In de hemel is er geen opwas meer, er is enkel verzadiging. O, dat we dan daarop mochten zien, om onze wandel in de hemel te hebben. En dat zodanig te begeren, dat we in deze wereld niks meer hebben te zoeken en te vinden, dan alleen uw grote naam te verkondigen, zoals we afgelopen zondag hebben overdacht. Want een kind is ons geboren, een zoon ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam, wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Heere, gij zit altijd dezelfde, gij verandert nooit. Maar gij blijft bij de leer. Daar wijkt gij nooit iets vanaf. Want anders zou de buur verandering zijn. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij uw wormke Jacobs niet verteerd. O, kom over en help ons, gedenk de weduwe, de wezen, de zieke, de eenzame, de oude van dagen. Heere, gij mocht alles doen aanlopen op de verheerlijking van uw naam ook. Wat het wereldgebeuren betreft, de duivel smeet zijn plannen en hij heeft duizenden engelen. Maar uw engelenlegerschaar is 10.000 keer groter. En gij hebt me te bevelen en ze doen wat u zegt. Maar dat deze wereld ten onder gaat, is in uw woord beschreven. En dat gij er nog velen zoudt rukken uit deze ondergaande wereld, in en door Christus. En door de prediking van het woord, om Jezus willen aan. Ja, dat zijn voor het natuurlijke verstand geen dingen om te verstaan wat hier staat geschreven en ook in die volgende hoofdstukken, want Hebreeën 10 komt in wezen overheen met wat er geschreven staat in Hebreeën 6, dat als we eenmaal verlicht zijn geweest door de Heilige Geest en als je onder de prediking verkeert, dan geschiet dat, want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest, de hemelse gaven hebben gesmaakt en de Heilige Geest deelachtig geworden en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten de toekomende eeuwen en vallig worden. Nou, we hadden het ook in Hebreeën 10 over en we willen u bepalen dan bij de teksten van onze overdenking vanaf vers 26, want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar een schrikkelijk verwachting des oordeels en de hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden als iemand de wet van Mozes, dat is wel de kerntekst van onze overdenking, vers 28. Want als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaarder straf meent gij dat zal hij waardig geacht worden die de zonen Gods vertreden, want dat is daar het gevolg van. En het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mij is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heer, en wederom de Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar voor Gods volk is dat niet vreselijk, want David zegt, laat mij toch in de handen des Heeren vallen. Want de barmhartigheden der goddelozen zijn vreed. Kijk, de wedergeboorte, na de wedergeboorte is dat het leven der genade. En daar behoort ook de wedergeboorte toe. Maar waarom zegt Paulus dat hier te midden van de gemeente van de Hebreeën? Want dat is een absolute waarschuwing tegen degene die zich met Gods volk vermengen als huichelaars. En dat staat duidelijk in Gods woord geschreven. Die maakt God ook wel openbaar in dit leven. Die denken dat ze met een benauwdheid wedergeboren zijn. Die valse wedergeboorte die ook eerst in onze dagen. En daar getuigenis van gegeven worden door jongeren. Ik hoorde onlangs nog een meisje. Die was in de kringen van Hartkraai tot bekering gekomen, zogenaamd tot bekering gekomen. Dat bedrog, dat vreet voort als de kanker. En zij zei, God is niet een God van religie, maar van relatie. Dus ze gebruiken dan de Bijbel als een datingboek. Nou, dan ben je wel door de duivel bezeten. En zo worden ze bedrogen, want die plukken de belofte Gods van het Bijbelblad. En dat wordt ze ook voorgehouden, dat wordt ze ook ingepompt. Christus wordt verwisseld voor het geloof. Als een nieuwe Christus, het draait allemaal om de gelovige mens. Maar dat leert Gods woord helemaal niet. Het is net als Steve de Bruin gezegd heeft dat met de komst van beide krijgen we meer stabiliteit. En met de komst van beide, dan krijgt eindelijk het klimaat aandacht in Amerika. En beide hebben exact precies het tegenovergestelde gedaan. Dus daar heb je ook weer dat bedrog. Want dat bedrog, dat heerst niet alleen in die kringen van jijdaar.nl, bijbelsberaad.nl, geloofstoerusting.nl. Dat is allemaal boerenbedrog. En dat kan je ook met je redelijke verstand, als je nog enig redelijk verstand hebt, doorzien. Maar het geloof, die ziet daar de werkelijke angels in. De werkelijke angels in, want de duivel die gaat rond als een briesende leeuw, en zeker in onze dagen. Revive.nl, dan kun je precies zien hoe de duivel mensen bekeert. En dat reflecteert zich op al die refo-groepen, want daartoe heeft God niet opgeroepen. Dat is niet door God bevolen om al die stichtingen op te richten, al die gestichten, waar de mens nog meer bedrogen wordt met vromere woorden. Want de huidige prediking is er niet meer op gericht om de smalle weg te verkondigen. Maar dan wordt de brede weg wordt aannemelijk gemaakt in de linkerkant, in een antinomiaanse linkerkant. En in een vrome rechterkant van de brede weg. En op die vrome rechterkant van die brede weg, daar bevinden zich, ik noem het ook de linkerkant van de brede weg. Want links en rechts, het is nog steeds één weg. En linker en rechterkant, dat eindigt in dezelfde put. In de poel des vuurs, die de brand van vuur en zilver. En daar hebben we ons niet boven te verheffen, maar ik ben wel geroepen om daartegen te waarschuwen. En in censurerende zin. In censurerende zin, want men wil nou beweren dat er ook sodomieten loopt op de smalle weg des levens. Nou, je komt ermee in de verdoemenis. Als je dat leert, want dan doe je de wet Gods teniet. En daar gaat het hier over in Hebreeën 10. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Daar komt ook die geestesverandering door. Als wij de wet Gods terzijde stellen en willens gaan zondigen nadat wij de kennis der waarheid, als je daarmee opgevoed bent, dat kun je ook zien bij de huidige reformpredikanten. Die hebben voorheen, en dan praat ik over decades geleden, die hebben voorheen best wel de rechtzinnigheid van het woord aan de dag gelegd, rechtzinnige preken gehouden, maar ze kunnen als chameleons veranderen. En dat is ook zo. Heb je gezien met dat debate tussen Trump en Harris. Ze wordt in Amerika al genoemd chameleon Harris. Nou,
Dat is in de kerken niet anders. Precies hetzelfde. Mensen kunnen veranderen hoe hun pet staat. Hoe de omstandigheden zich voordoen. Maar Gods woord blijft hetzelfde. Je kunt er geen letter van af en toe doen. Het wordt wel gedaan, maar het helpt je niet. Want straks sta je voor God. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid. Ja, wat is dat, de wet van Mozes teniet doen? Dat is de ere Gods vertrappen. Niks anders. Dat is de ere Gods vertrappen. En ook met een hele evangelische mond. De ere Gods vertrappen, want dan is God enkel liefde. Nou, daar is de hele wereld vol van. Dan is het enkel geloof, daar is de hele wereld vol van. Ik heb een beetje door de wereld gereisd, maar er zijn massa's mensen die zeggen, ja, maar ik geloof ook. En als je dat gaat, dat hoef je nog geen eens diep te onderzoeken. Want toen die vrouw dat zei tegen Huntington, ja, u hebt me bekeerd. Hij zegt, dat ken ik wel zien, anders had hij er zo niet bij gelopen. Dus daar hoef je nauwelijks onderzoek voor te doen. Die Laura Perry, die is van transgender weer een vrouw geworden. Ik geloof daar absoluut niks van. Ik heb er ook persoonlijk geschreven. Ik zeg, want je gedraagt je eigen nog eens een transgender. In lange broeken en probeer je de mensheid te bedriegen dat je nou werkelijk bekeerd bent. Nou, ik zeg, als je God niet wil dienen in de kleine dingen, dat is geen klein ding hoor, dan doe je het zeker niet in de grote. En dat waren dan allemaal volgens haar fariseïstische wetten. Ik zeg, oh ja, maar je zal het in de hel bewenen. Als je doorgaat met dat bedrog. En dat wordt door Bijbels beraad, wordt dat overgenomen als zijnde waar. Oh, mensen, mensen, mensen. En ze doen niks anders dan de wet Gods teniet. Als je de wet Gods teniet doet, dan doe je het recht Gods teniet. Als je het recht Gods teniet doet, dan doe je God teniet. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan. De wet moet in ons leven verheerlijkt worden. En daar hebben hun, al die evangeliepredikers, hebben er afstand van gedaan. Want het is alleen Jezus. Het is alleen Jezus. Hè? Al die evangelische praat gaat allemaal ten koste van het recht Gods. Maar daar kom je echt mee om. Daar kom je absoluut mee om. Hier staat het, als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan. Dat is het recht Gods. Dat is de ere Gods. En de ere Gods bedoelen we van nature niet. Nou, een mens bedoelt alleen maar zichzelf. 24 uur per dag. Dat komt door de zondeval. Toen hebben we gekozen voor ons eigen ik. En het goddelijke ik er aangegeven. Dus dat heeft wel een grondslag. Dat heeft wel een oorzaak. En de grondslag van onze verlorenheid is de val in Adam. En alles volgt daaruit voort. Dus je moet nooit met symptoombestrijding doen om iets aan te pakken. Om iets te weerleggen. En je stelt niet de zondeval daaraan ten grondslag. Ja, daar zeg je eigenlijk niks. Dat is ook de wet Gods te niet doen. Want wij hebben de wet Gods in het paradijs al onder zijn voeten vertrapt. Daar wilden we niet mee te maken hebben. Ten dag als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. We hebben gegeten. Dus heel de wereld van God verdoemelijk, zegt Paulus. Als Paulus daar in die kringen zou optreden, dat is one way natuurlijk, dat kun je verstaan, dan zou hij maar één zin prediken. Heel de wereld van God verdoemelijk, jullie erbij. Hoe kun je eigenlijk daarom trekken? Is niet mogelijk, want God houdt je verantwoordelijk voor je val. Ja? En die verantwoordelijkheid heeft in het paradijs ten dode tot op de bodem der hel verzonderd. Kijk, dat verantwoordelijkheidsgeloof in onze dagen, dat is allemaal door de duivel ingegeven, want dat is de wet Gods te niet doen. In al die reformatorische kringen, ja, maar de mens is ook verantwoordelijk. Ja, God houdt je verantwoordelijk voor je val. En dat doen ze net of dat ze met de verantwoordelijkheid kunnen werken om God te behagen. Dat zal je verdoemenis uitmaken. Dat zal je verdoemenis uitmaken. Want dat is een bewijs dat je van genade niet leven wil. Je wil het met je verantwoordelijkheid doen. Nou, je komt ermee in de hel. Je komt ermee in de hel. Dat is de wet van Mozes en dat is vanzelfsprekend de wet van God. Dan doe je de wet van God niet. Wat is nou het criterium dat je de wet van God niet teniet doet? Ik ben door de wet gestorven. Als je de bediening des doods logent, en dat doen al die reformdominees, al die kringen, jij daar, geloofstoerusting NL, Bijbelsberaad, ja, die kunnen daar geen antwoord op geven. Zelfs al ben je president, professor, ze kunnen er in onze dagen geen antwoord meer op geven. Nou, ik zou er ook geen antwoord op weten als de Heer het me niet geleerd had. Maar dan moet je wel 1000 keer ondergaan in de dood van Christus voordat je het weet. Dat zal ik je vertellen. Het is eenmalig. Maar die melk van noden hebben, zegt Paulus, die is nog omgeoefend in het woord der gerechtigheid. Het is noodzakelijk dat er tegengeluid, tegengetuigenis komt tegen die vloed van ongerechtigheid. Maar dan moet je wel geoefend zijn in het woord der gerechtigheid. Want anders dan maak je er ook maar een zwaard van Petrus van. Kijk, dat zijn de gevaren die op de loer liggen. En al ben je dat niet bewust of je bent niet voorzichtig zoals de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. Zij dan voorzichtig gelijk de slang. Weet je wat een slang doet? Die schiet die gelijk op zijn prooi af. Nee, die legt in het struikgewas en die gaat dat eerst bezien. Van alle kanten bezien. Wees voorzichtig gelijk de slang. En die slang die zoekt het zwakste plek op van zijn prooi. En oprecht gelijk de duiven. Niet door politiek, niet door kerkpolitiek je eigen bedienen. Dat je met slinkse wegen iets probeert bekend te maken. Nee, straight forward. Met open vizier. Ja, zo heb Huntington altijd gestreden. Zo hebben de geroepen getuigen altijd gestreden met open vizier. Ja. Want God was hun schild, hun loon zeer groot. Dat moet eerst erkend worden. Anders hoef je nergens aan te beginnen hoor. Nee. Maar ik zeg ook altijd wel, als uitwendig verbondskind ben je het ook verplicht hoor. Ben je het ook verplicht. Als je ergens werkt en je hoort een vloek en je geeft het niet te kennen, dan zeg je eigenlijk, ik ben ongedoopt. Dan doe je de wet van Mozes teniet. En dan kan ik natuurlijk een hele scala aan dingen opnoemen. Maar dan weet je goed wat ik bedoel. Dan weet je heel goed wat ik bedoel. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid. Ja. Gods volk wordt niet meer door de wet geoordeeld, want daaraan zijn ze gestorven. Aan de eis der wet, aan de claim der wet, aan de bediening des doods van de wet. En je sterft niet door het evangelie aan de wet. Nee, je sterft door de wet aan de wet. Ik ben door de wet gestorven. Dat lijkt wel wiskunde in onze dagen, want men is gaan bouwen op het geloof. Men is gaan bouwen op het geloof. Ik stond dus op een boekenbeurs. In Haaskamp was dat notabene, kwam een man naar me toe, die was in grote geestelijke nood. Ik zeg, ik hoop dat je gauw sterft, in geestelijke zin bedoeld. En toen stond er naast me een stand van Bonissa. En die man zegt, je had hem het evangelie moeten verkondigen. Ik zeg, oh ja, zeg, dat had je zeker ook gedaan met die rijke jongeling. Ik zeg, maar die Christus niet, die heeft hem het evangelie niet verkondigd. Maar de wet, één ding ontbreekt u, één ding van die wet ontbreekt u. Kijk, daar heb je het nou. Die man die wilde direct Christus. En die deed de wet van Mozes teniet. Moet je dan niet de heiden het evangelie preken, maar niet ten koste van het recht gods? Nou, dat heeft David Brainerd ook niet gedaan. Die heeft de rechten gods uitgedonderd over die indianen. En daar vielen ze mee in de schuld van God. Eerst wettisch berouw. En na de wedergeboorte evangelisch berouw. Zo werkt de Heer. Dat wettisch berouw, de wettische ontwaking, wordt ook niet meer geleerd. Maar dan ga je geloven dat God God is. En dat, ja, Jacobus die spot er eigenlijk mee. Want dat wettische, ja, dat heeft geen betekenis, maar het gaat er wel aan vooraf. Want de duivelen geloven ook, zegt hij, en die sidderen. De duivelen geloven dat God God is en tegenwoordig geloven ze het niet meer. Ze geloven niet dat God God is, want ze hebben er allemaal een kleipop van gemaakt. Naar hun eigen begeerlijkheden, leraars vergaderd naar hun eigen begeerlijkheden. En daar waarschuwt de apostel hiervoor, ook jegens de Hebreeën, want zo wij willen zondigen, dat doe je als je de wet van Mozes er niet doet. Dan neem je de wet, nou ja, dat kunnen we toch niet vervullen, en dan huppel je gelijk het evangelie binnen. Dan doe je de wet Gods er niet. Want we hebben tegen God gezondigd, daar huppel je dan overheen. Met 7 mijlsblazen stap je dan over de val in Adam heen. Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid hebben ontvangen, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dus als God niet verheerlijkt wordt in zijn recht, in zijn eer, in zijn naam, in zijn deugden, ja, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Want dan neem je met de wet Gods een lopie. En wat betekent dat? Dan neem je met de zonde een lopie. Want de wet en de zonde, dat hoort bij elkaar. Ook het evangelie en de zonde. Maar het evangelie vergeeft. En de wet eist daar dus eeuwige straffen. Nou, dat dilemma, het is geen dilemma, maar dat dilemma, om het zomaar eens te zeggen, dat moet opgelost worden in ons leven. Hoe kom je nou van de straf af? Dat is geen goede vraag. Die straf die heb je verdiend, die moet je omhelzen. Want als mijn volk een welbehagen heeft gekregen de straf en de ongerechtigheid, zo zal ik aan mijn verbond gedenken. Dus in die orde werkt de Heer altijd. Eén lijn weg, één lijn aan. Ja, en er is wel een opwas in de genade, zoals nogmaals, de zuigelingen die zijn ongeoefend in het woord der gerechtigheid, die zijn ongeoefend wat Paulus uitklaart in de Romeinenbrief en de Galatenbrief, dat zijn de sleutelbrieven voor het verstaan van de ganse schriftuur, daar kan je ook Leviticus niet van isoleren, Dat is het evangelie in de Tora en Jesaja het evangelie in het Oude Testament. Want Gods woord is één geheel, maar er zijn wel sleutelbrieven, er zijn wel sleutelteksten. Ik ben door de wet gestorven, ik heb er ooit eens een boekje van geschreven, maar het wordt in onze dagen steeds minder verstaan. Het oude volk had daar nog enigszins kennis aan, maar ik heb nog een beetje rondgewandeld in die Aids Energie en het is in de gereformeerde gemeente en al die afgescheiden kerken zo. Die baseren zich voornamelijk op de Puritijnen. Niet meer op de reformatie. Want er stonden veel Puritijnen helemaal niet in lijn met de reformatie. Nee. Luther bijvoorbeeld heeft de filosofie helemaal overboord gegooid. Hij zegt dat heeft geen connectie met de theologie. En als je dan in de nadere reformatie gaat pluizen. Gijsbertus Fuchsius, Herman Witsius, Petrus van Maastricht en noem al die mannen maar op. Dat waren foederaal theologen. Die lieten de verkiezing heersen over het verbond. Nou, dat heeft Steenblok ook gedaan. Maar dan kom je wel in de valse leer terecht. Ja, dat waren scholastieke theologen die vermengden de filosofie met de theologie. Daar heb ik radicaal afstand van gedaan. Calvijn was bijvoorbeeld een soort volgeling van Augustinus. Maar Luther niet. Nee. Als je Luther goed leest, hij was zelfstandig theoloog. Nou, die heb je in onze dagen niet meer. Die zelfstandig, ja, en dat bedoel ik niet onafhankelijk van God, onafhankelijk van zijn geest. Nee, absoluut niet. Maar zelfstandig theoloog, dat wil zeggen dat je een theoloog bent. Luther heeft ook gezegd, als je het onderscheid weet tussen wet en evangelie, dan geef ik je mijn doktersbil. Want dan ben je een theoloog. Maar ze weten het in onze dagen niet meer. Ze studeren af op oudvaders. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je het dan weet. Dan weet je het niet. Nee, je kopieert lik en plak van oudvaders. Hij heeft het zo gezegd en zus gezegd en zo gezegd. Biekie zegt, je moet echt de Petrus van Maastricht lezen. Daar zijn er, ik geloof, 9 of 10 volumes van. Van de leer die je uiteengezet hebt. En dat hoef je niet te verachten. De uiteenzetting van de godsleer hoef je niet te verachten. Want dat kun je ook in Gods woord lezen. Maar als dat een systeem wordt volgens het systeem van de scholastiek. Ja, dan hoef ik dat eigenlijk niet te lezen. Daar ben ik niet in geïnteresseerd. Nee, want dan heb je aan Gods woord genoeg. En ik heb in het verleden die theologen wel benaderd. Ik zeg, laten we eerst zeggen. Kijken of we het daar over eens zijn op grond van Gods woord. De bekeringen die de Heere Jezus gewerkt heeft in het Nieuwe Testament, die moeten overeenkomen met de leer van de apostelen. Dan zeggen ze allemaal ja, dat. Nou, ik zeg, daar heb je het nou. Een biblicistisch verstaan met de uitspraak, de rechtvaardiging door het geloof, dan gaan jullie allemaal mis. Want vond de Heere Jezus een gelovige Zacchaeus in de boom? Nou. Vond de Heere Jezus een gelovige Levi in het tolhuis? Nou. Vond de Heere Jezus een gelovige Samaritaanse vrouw bij de put van Jacob? Nou. Dat moet dan toch overeenkomen. Dat moet je terugvinden in de leer. Ja, dat vind je ook terug. Maar ze hebben het allemaal overboord gehoord. Ze hebben het allemaal gescheiden. Zoals God mensen bekeert. Door de prediking van de apostel in het Nieuw Testament en de Heer Jezus zelf. Dat hebben ze allemaal terzijde geschoven. Want ze hebben zich allemaal gebaseerd op het geloof. Maar God is een God die niet de gelovigen rechtvaardigt, maar de goddelozen. Zelfs van de groe is daarin onderuit gegaan. Want de catechismus is boven Gods woord verheven. Een nieuwe reformatie komt er niet, want ze hebben nog geen eens de reformatie verstaan. Nee, die Puritijnen hebben de reformatie niet verstaan. Want daarin werd geleerd, met name door Luther, dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Dus dat zijn mensen die niet in Christus geloven. En die zijn eerst door de wet overtuigd geworden, de vier trappen van de wet. Ja, je kunt wiskunde noemen, maar het is zo eenvoudig als wat. Ontdekking, vervloeking, verdoeming, doding. Dat zijn de vier fasen van de wet die elk kind van God kent. En daar kan hij in het begin wel geen verslag van geven, want er staan al de meubeltjes, zegt vroeger Gods volk, nog door elkaar. Maar die gaat de Heilige Geest op zijn plek zetten en dan gaat het enigszins verstaan. Het enigszins verstaan hoe de Heere werkt, want dat is absoluut noodzakelijk te weten. Hoe de Heere werkt vanuit het woord en ook in je eigen leven. Wij weten dat wij overgegaan zijn van de dood in het leven. Dus je moet het weten. Gods woord, de leer van Christus, moet je bekennen. Wij hebben bekend, zegt Petrus, dat gij zijt de zoon van de levende God. We hebben het ervaren. Luther zegt, als ik het niet ervaart wat ik leert, dan is het allemaal vuilnis. Niet het woord, maar voor mijn eigen leven. Dan heb ik er geen deel aan. Je moet het ook ervaren. Dat is niet de grondslag, want de grondslag is Jezus Christus en die gekruisigd. De zaligheid ligt in de dood en in de opstanding van Christus. Maar dat moet je wel ervaren. En niet alle ervaring is Bijbels. Dus dat moet weer getoetst worden aan Gods woord. Nou, hier staan toetstenen. Want zo wij willens zondigen, dat is een gevolg als we de wet Gods teniet doen. En dan aanvaard je de wet Gods niet als de bediening des doods. Want daarin wordt de wet verheerlijkt, omdat de wet Gods het recht Gods verheerlijkt. Betaal wat gij me schuldig zijt, daar gaat de wet nooit vanaf. Never. Tenzij wij iemand anders vinden, want wat voor middelaar moeten wij dan zoeken, zegt de catechismus. Er staan wel waar, hele ware dingen, bijbelse dingen in de catechismus. Maar niet in de waarachtige bekering, de afstelling van de oude mensen bestaat helemaal niet mensen. Die mensen zijn ook helemaal in de filosofie verwikkeld geraakt en dan ga je zulke dingen leren. Afsterving van de oude mens bestaat er niet. Je kent de oude mens alleen maar sterven. De oude mens dood. Ik ben door de wet gestorven. Niet sterven, gestorven. Nou, die mensen kom je in onze dagen nauwelijks meer tegen. Nauwelijks als een speld in een hooiberg. Als een speld in de oorberg. Het hele Amerikaanse geloof, dat is allemaal Arminiaans. Je vraagt je wel eens af of er nou kinderen gods wonen. Je komt ze bijna niet meer tegen. God heeft zijn kerk. Oh ja, God heeft zijn kerk. En hij houdt zijn kerk tot aan de verleiding der wereld. Maar dit is absoluut noodzakelijk te kennen. Een waar gelovige zal zich hechten aan de leer van Christus. Dat doet de Heilige Geest. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ga je dat onderzoeken en dat begeer je ook te onderzoeken. In biddend opzien. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Je eigen mening moet verbranden. Radicaal. Want dat heeft niks met dat geloof te maken. Al die eigen meningen, hoe ik erover denk, hoe jij erover denkt. Zet toch geen zooi in de dijk, mensen. Nee. Net zoals dat jij al die leugens maar publiceert en proclameert. Wat zou je daarvan overhouden in het licht van de eeuwigheid? Je verdoemenis omdat je erin geloofd hebt. Wat brengt een krant? Klaar. De krant brengt de leugens in het land. Dat is nog steeds de waarheid, hoor. Dat is nog steeds de waarheid. Al die omgekochte MSM-kranten. Met al die onzin erin. Het geloof wil ook maatschappelijk de waarheid kennen en zien. Absoluut. Daarom schrijf ik die bewustmakende artikelen. Ja, als je al die leugens, die krantenleugens gelooft, dan heb je niet het ware geloof. Want het ware geloof gelooft de leugen niet. De Heilige Geest onderzoekt de diepte, ook de diepte Gods. En dat moet in je leven openbaar komen. Als je zegt in Christus te geloven, en je gelooft al die leugens. Ja, waarom zou je eigenlijk toch voor de eeuwigheid bedriegen? Mens doet er alles aan, hoor. Om zijn eigen voor de eeuwigheid te bedriegen. Met drogredenen. Dat is politiek. Dat is kerkpolitiek. Want het is in de kerk ook doorgekankerd. En daarom zijn ze afgevallen. Omdat ze willens zondigen. De sodomie geplaatst op de smalle weg des levens. Denk je dan dat je bij God erheen komt? Denk je dat echt? Dan maak je toch wel een dodelijke vergissing. Want dan acht je het bloed van Christus niet rein genoeg om sodomieten te bekeren, dat ze geen sodomieten meer zijn. Nou, dat wordt nergens meer geleerd. Dat wordt nergens meer geleerd. Ze worden allemaal ingesloten. Straks sta je voor God. En dan zegt de Heer, die ondertekening van die Nashville-verklaring, dat is je verdoemenis. Ja, want dan gaat de Heer dat ook allemaal aanwijzen. En dan kun je verlicht zijn geweest en dan kun je de Heilige Geest in zekere mate deelachtig zijn geweest. Ja, dan ben je tot de kennis der waarheid gekomen. Daar heb je volmondig ja op gezegd. En daar heb je het al. Er is ook in onze dagen nauwelijks historisch geloof meer te vinden. Want historisch geloof zegt in Gods woord overal ja op. Die stemt het volledig toe. Het zaligmakende geloof omhelst het. Dat heb je toch wat verschillende keren gezegd. En dan moet je daar je eigen meningen niet mee vermengen en introduceren. Want die meningen van dat vlees van die oude mens, hoe vroom het ook klinkt, verbranden. Dat moet weg. Daar kan God niks mee. Hier, je moet je eigen herkennen in de leer van de apostelen. Herkennen in de leer van Christus. Moeten we eerst kennen en dan ook herkennen. Dan is er ook een herkennen. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan is er ook een herkenning, dat is een wederkerende daad des geloofs. Het is uit God, door God en tot God. Maar een schrikkelijke verwachting, het woord zegt het zelf. Ik dreig niet met de verdoemenis, het woord zegt het zelf. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders van Christus, dat is de tegenstanders van de waarheid Gods, want die halveren de waarheid Gods. Die halveren ook de wet. Nou, daar begint het mee. Antinomianen lopen aan de linkerkant van de brede weg, maar neonomianen, ik zal u straks zeggen wat dat betekent, lopen aan de rechterkant van de brede weg. Maar het is nog steeds dezelfde weg, die leidt naar dezelfde eeuwige vuurput. Neonomianen, dat zijn mensen die maken van het evangelie een nieuwe wet. Daar barst het van in de Reformkerk, allemaal neonomianen. Die maken van, dat hebben de Puritijnen ook gedaan. Ja? Ja, u zegt me, ja, toch godzalige Puritijnen, daar heb ik het nou niet over. Die hebben de wet weer naar binnen gehaald door een achterdeur. Dat hebben ook de meeste nadere reformatoren gedaan. Jodocus van Loevestein was daar een uitzondering op. Maar de meesten hebben het toch wel gedaan. En dat betekent, in zekere zin, dat was niet hun intentie. Want hier gaat het over de mensen die de intentie hebben om de wet Gods niet te doen. Nou, als je niet de intentie hebt en je bekeer je niet in de verzoening met God door Christus, dan kom je toch ook in diezelfde put hoor. Want je zal ook verdoemd worden door je onkunde. Je kun je eigenlijk niet beroepen op je onkunde. Ik heb het niet geweten. Ja, die dominees hebben me altijd bedrogen. Ik weet die verhalen wel. Nou, dat is geen argument om voor God te verschijnen. Nee. Wij moeten naar God verzoend worden. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. De verdoemenis wordt hier verkondigd voor degene die willen zondigen. En die de intentie hebben om de wet Gods teniet te doen. En die maken God barmhartiger dan dat die is. Dus dat is ten koste van zijn rechtvaardigheid. Eerst wordt de rechtvaardigheid Gods in ons leven verheerlijkt. God gaat eerst zijn wet tentoonstellen. Waar het kent ge uw ellende. Daar begint de catechismus wel goed. Die begint niet met het geloof. Waar het kent ge uw ellende. Uit de wet Gods. Ja. Uit de wet Gods. Want de mens van nature heeft geen kennis aan het evangelie. Hij hoort het wel. Hij kan dat van onder de indruk raken. Want dat zegt het woord ook met name in Hebreeën 6. Want het is onmogelijk dat degene die eens verlicht, die kan het door verlicht raken, de hemelse gave gesmaakt. Dat is het geloof, het welk hier gezegd wordt, dat zij gesmaakt hebben. Niet omdat zij hetzelfde in zijn rechterwezen ooit zouden ontvangen hebben. Maar je wordt er door geïmponeerd. Als het evangelie in bevrijdende zin wordt voorgesteld ten opzichte van een veroordeelde zondaar, dan krijg je daar toch lichtstralen in je hart. Maar dat is nog niet de wedergeboorte. Nee, nee. Daar zijn wel ontzettende vergissingen mee gemaakt. Ja, wat is nou een kleintje? Want dat willen we graag horen. Allemaal een kleintje willen zijn en dan ben je het ook net niet hoor. Nee, want een kleintje wil eerlijk behandeld worden. Huntington heeft daar een prachtig boekje over geschreven. Het leven van kleingeloof. Nou, dat moet je maar eens lezen. Maar ook een kleingelovige heeft wel degelijk kennis aan de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. Absoluut. Anders is geen kleingelovige. Nee, een kleingelovige heeft kennis aan de vergeving der zonde. Ja? Die heeft er kennis aan dat God zijn volk zalig spreekt. Dat gaat niet uitsluitend en louter door de werkingen des geestes. Dat hebben ze er allemaal wel van gemaakt. In de afscheiding, overal. Overal kom je dat tegen. Van lieverlee op Christus aan. En een wedergeborene kent Christus nog niet. Die brutale levende van JMD de Heer, van de gereformeerde gemeente. Is echt een onbeschofte leer. Daar wordt Christus geheel terzijde gezet. Alsof de werking, dat hebben ze allemaal zelf ingevuld. De wind waait waarheen hij wil. En dan hebben ze die tekst helemaal verkeerd verklaard. Want wind betekent niet wind, maar geest, pneuma. Allemaal zomaar biblicistisch verstaan. Wij besluiten dan, zegt Paulus, dat we door het geloof gerechtvaardigd worden. Maar dan bedoelt hij niet te zeggen dat Christus ingewisseld wordt voor het geloof. Dat bedoelt Paulus echt niet te zeggen. Als je de theologie van de Bijbel wil weten, dan moet je niet één uitspraak nemen. Dan moet je geoefend zijn in de leer. In de totaliteit van de leer. Zowel van het Oude Testament als van het Nieuwe Testament. Ja, en daar is geen plafond in. Want niemand kan zeggen, dat heb ik nou onder de knie. Nou, absoluut niet. Nee, omdat wij aan deze zijde van het graf ook wat Gods volk betreft in vele zonden struikelen. Maar in één ding niet. Niet in onnatuurlijke zonden. Dat hoor je nergens meer. Dat onderscheidt er, zegt Paulus zelf, tegen nature, Romeinen 1, die tegen nature zondigen. Ja, dat zijn de sodomieten. Daar willen ze niks meer van weten. Van dat tegen nature, zegt een apostel Judas ook. Willen ze niks meer van weten. Maar daarin wordt de wet Gods teniet gedaan. Ja. Want de wet Gods leert dat wel degelijk. Natuurlijke zonde, als jij daar niet van bekeert, kom je er ook mee in de eeuwige vuurput. Uiteindelijk, die linkerkant en die rechterkant van die brede weg eindigt in dezelfde bestemming. In the same destination. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, je bent daarin opgevoed. Maar als je dan de wet gaat halveren of een stukje ervan, dat deed die rijke jongeling. Al die geboden heb ik gehouden van mijn jongsheid af. Prachtig. Uitwendig klopte het ook. Bij die dwaze maagden klopte het ook. Je kon uitwendig geen vuile vinger erop leggen. Nou, dat is tegenwoordig, is dat ook al niet meer zo. Waar vind je dat nog? Als je hier de Mennonieten ziet lopen, ja, die vrouwen zien er nog keurig uit. Lange rokken, een bedekt hoofddoekje op. Ik heb daar helemaal absoluut geen commentaar tegen. Nou, zou het niet durven. Want die gaan bijbels gekleed. Maar, dat deden de fariseeërs ook. Witgepleisterde graven, zag er allemaal prachtig uit aan de buitenkant. Maar binnen waren het roofdieren. Van binnen waren het roofdieren. Ja, de vossen die de wijn gaat verderven. Nou, een wolf in schaapskleding, die kan het ongeloof soms wel, maar meestal niet ontdekken. Een wolf in schaapskleding, pretendeer je eigenlijk nou niks. Daar heb je het licht van de Heilige Geest voor nodig. Dat zijn mensen die kunnen zo bevindelijk preken, ik heb ze wel meegemaakt. En toch als een chameleon veranderen, dan is het nooit uit God geweest. Dan is er niks uit God geweest. De Heer kan de bediening zegenen, want het woord Gods is ongebonden, dus niet gebonden. Door het woord, ze hebben het woord gehoord en geloofd. Horen en verstaan, dat hoort altijd bij elkaar. En daar hebben ze ook van gemaakt, horen met natuurlijke oren. Dat wordt er niet mee bedoeld. Ziet, een mens wil zich willens en wetens bedriegen. En al die theologen van vandaag, ja, het geloof is door het gehoor, dus halleluja, amen, klaar. Dan wordt het een optelsom. Nou, die oren heeft om te horen, zegt de Heer Jezus, die horen. Ja, alle mensen hebben toch oren? Ja, maar dat wordt er niet mee bedoeld. Dat zijn geestelijke oren, geloofsoren, om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Laat u onderwijzen door Gods woord. Laat u ontdekken door Gods woord. Laat u ontmaskeren door het woord. Kom tot de kennis van Christus in een rechte weg, in de doorgang door de enge poort. Dat wordt allemaal overgeslagen in onze dagen. Dat preekt geen dominee meer over de doorgang door de enge poort. Ze kunnen het niet meer verklaren, omdat ze er zelf geen kennis aan hebben. En daar hoef je eigenlijk niet boven te verheffen, want je zou wensen dat ze het wisten. En dat ze het verkondigen. En dat ze hun schapen niet zouden bedriegen. En daarom, je ziet het in onze dagen, wat zijn dan de vruchten van dat zelfgemaakte geloof? Dat ze de krantenleugens geloven. En het Reformatorisch Dagblad is de slechtste krant in de wereld, omdat ze het allemaal doen onder een christelijke vlag. Al die bastende leugens. Want dan worden alle diepsteed criminelen wit gewassen. En de dominees vinden het best. Ze vinden het prima. Ze geloven het ook. Poetin is de agressor. Hitler heeft gezegd, je moet de leugen dikwijls herhalen. Want dan gaan de mensen het vanzelf geloven. Dat is wat de kranten doen. Die zijn er niet meer om je nieuws te brengen. Echt nieuws te brengen. Nee, die zijn er voor gezet om het volk te manipuleren. Ik heb pas nog geschreven een artikel. SGP, RD, die zijn ervoor gezet om die refo-beleiders klaar te stomen voor de aanvaarding van het teken van het beest. Dat is waarachtig waar, wat ik zeg. Want dat staat in Gods woord. Ja. En als je maar doorslaapt en doorsnurkt. Mensen, wat een leven is dat. Ontwaak, ga die slaap en sta op uit de doden. Want als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, dat is zomaar klaar. Ga je eigen leven maar na, hoef je niet naar buiten te kijken. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan. En ons vlees is er altijd mee bezig, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En dat kan ook niet. Daarom moet je der wet sterven. Daarom moet je der zonde sterven. Daarom moet je het vlees sterven. Ik ben gestorven, zegt Paulus. Gij zijt gestorven, gemeente van Hebreeën. En nou, op zijn best gesproken zijn ze allemaal stervende. Hebben ze een levenslang proces. Kijk, dat is eigenlijk wat Darwin leerde. Hij heeft het veel herhaald. Zoals de Reformdominees veel herhalen dat we stervende zijn. En dan hoef je nooit te sterven, hoef je niet voor God te verschijnen. Wat je nou de intentie? Als een dominee het niet kent, dan leert hij dat stervensproces. Dat Roomse stervensproces. Net als Darwin zijn evolutietheorie heeft bedacht en steeds herhaalde. Hij begon het zelf te geloven. En hij keek in de spiegel, ja, ik lijk wel wat op een aap. Nou, dat zou misschien waar geweest zijn. Er zijn mensen die op apen lijken. Maar dat betekent nog niet dat je ervan afkomstig bent. Want waarom gebeurt dat nou niet meer? Nou ja, het is de grootste onzin natuurlijk. Want Gods woord, hoe weet je dat Gods woord waar is? Omdat het Gods woord is. Omdat de Heilige Geest daar getuigenis van geeft. Gods volk weet dat Gods woord is. De duivel weet het ook. Maar hij heeft er geen zaligmakende kennis aan. En die vraag van die Joost Visser. Ja, ik kan zijn naam niet herinneren, maar hij had een keer met mij gesproken. Nou, dat doet niks ter zake. Maar die had een vraag uit het boekje van J.H. Koster uit Montfort. En die leefde omstreeks de Tweede Wereldoorlog. Die zei, we moeten het met het bestaan van Rome in de schuld komen. Daar geloof ik absoluut niks van. Want die jongen die zei het zelf al. Hij zegt, dan moeten we ook met het bestaan van de duivel in de schuld komen. Nou, de duivel was er al voor de zondevloed. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Maar die zijn door God vervloekt. Daar mag geen eens voor gebeden worden. Omdat Rome, omdat de duivel constant de zonde tegen de Heilige Geest bedrijven. Daar mag je niet eens voor bidden. Dus dan kun je er ook niet mee in de schuld komen. Dat is echt een onzinnig. Die Koster had beter moeten weten. Dat was een zeer rechtzinnige predikant. Dumas van Voorthuizen is onder bekering gekomen. Onder zijn prediking tot bekering gekomen. En hij ging wat dat betreft ook niks uit de weg, die Koster. Hij zei het wel streed. Maar hij heeft wel opmerkingen gedaan. Nou, daar ga ik niet meer mee. Nee, was het een engel uit de hemel, zegt Paulus. Als ga je een andere evangelie, daar heb ik geen andere evangelie verkondigd, maar wel andere dingen soms. We moeten weer die eenwording met Rome, stond hij ook voor. Dan moest Rome zich wel bekeren. Zal nooit gebeuren. Rome zal zich nooit en ten nimmer bekeren. Kan niet meer. Omdat ze de doodzonde hebben bedreven. Met die aanmatiging. Vicaris Filii Dei. Mensen verstaan niet meer hoe vreselijk dat is. De paus beweert, die opeenvolgende pausen beweren dat ze God zijn. Dat wordt nergens meer geleerd. Als je zegt de plaatsvervanger van Christus, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En Rome leert niet dat Christus in het vlees gekomen is, zoals Steve de Bruin, man. Het is allemaal zo ontheologisch, ook nog eens een keer wat je zegt. Want God neemt geen uitdrukkingen die in het ongeloof opgeschreven staan aan. Je kunt heel de Bijbel citeren, doet de duivel ook. Neemt God er een woord van aan? Niks. Alles wat door het geloof niet is, dat is zonde. Dus Rome publiceert alleen maar zonde. Ook als hij de Bijbel citeert. En ook nog omdat hij spreekt als de draak. Dus Rome beleidt niks door het geloof. Rome heeft geen druppel geloof. Het is een kerk door God verworpen. Nou, daar hoef je niet mee in de schuld te komen. Want die staan voor God. Ja, ook als je je broeder hebt te vergeven. Als wij de mensen niet vergeven, zal God ons ook niet vergeven. Maar er zijn zaken dat de mens niet kan vergeven. Een ander mens. Nou, er zijn zaken, als je eigen vergrijpt, zou hij willen zondigen. Als het de wet van Mozes teniet, dat kan ik niet vergeven. Die mensen staan voor God. En die moeten wel gewaarschuwd worden, ja. Maar die ken je niet van, nou ja, ik ben de grootste der zondaren. En er zijn incestdaders in de kerk, dan zal ik jou ook maar vergeven, want ik ben de ergste. Leert Gods woord dat? Echt niet. Echt niet. Nou, er is nou een trend. De valse leraars hoeven niet meer bestreden te worden. Want ja, dan moet je onderkomen. De profeten, wordt er dan gezegd, die kwamen onder de zonde van het volk. Maar niet in die zin zoals hun het bedoelen. Nee. Paulus zegt, bestraf diegene die zoals in dit kader, zondigen. Want de dingen die ze doen is schandelijk te zeggen. Bestraf ze scherpelijk. Dat hebben alle reformdominees overboord geworpen. Dus dat betekent dat de kerk is afgevallen omdat ze de wet van Mozes hebben teniet gedaan. Het recht Gods verstaan ze niet, want die dodende bediening van de wet wordt nergens meer gepredikt. Toen het gebod kwam is de zonde weder levend geworden, maar ik ben gestorven. Er is geen ene dominee die het kent, want anders zou je het horen. Want dat betekent ook als dat gekend wordt, dan ben je getuige van Christus en dan keer je als een levende vis tegen die stroom dooie vissen. En dan ga je het bij God vandaan verkondigen. Of ze het horen of niet horen. Het ziet niet op het effect. Ik heb wel mensen gekend. En ik ken ze nog die zeggen, ja, ik heb al zoveel brieven geschreven. Maar ik hoor nooit niks terug of alleen maar gescheld. Daar ziet het niet op. Het ziet niet op het effect. Gij zult mijn getuige zijn. De Heer heeft niet gezegd dat mensen bekeert die getuigenis. Het zal niet ledig tot een medekeren, maar het is in onze dagen meer een reuker des doods ten doden als een reuker des levens ten leven. Laat dat aan God over. Je moet niet willen doen wat alleen Gods werk is. Wij kunnen geen mensen overtuigen. Dat is het werk van de Heilige Geest, die de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel van de versen 4 en 5... van Psalm 145. Al wat gij vrocht zal juichen tot uw Heer. En het vijfde vers, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 4 en 5 van Psalm 145.
als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, dat is als hij de leugens van het RD gelooft, dan doe je de wet van Mozes er niet. Dat doet die Steef de Bruin constant elke dag. Kan je niet zalig worden?
Nee.
Als je de sodomie legaliseert en bagatelliseert en reformatoriseert, dat is de wet van Mozes te niet doen. En dan staat erachter, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Wat betekent dat? Nou, hier staat, de brief van de Hebreeën was gericht tot de gelovigen in de gemeente van Hebreeën. En als daar iemand openbaar kwam die de wet van Mozes te niet deed, in welke manier, vorm van ook, ja, die moet onder censuur gesteld worden, sterft onder 2 of 3 getuigen die hem in die helleloop hebben gewaarschuwd, hebben gecensureerd, dat is de roeping van de predikers, onder 2 of 3 getuigen. Hier staat eigenlijk, die gaan niet ongewaarschuwd, sterft er niet zonder barmhartigheid, niet ongewaarschuwd. Als er in de gemeente die mensen niet gewaarschuwd worden, dat is de kerk van vandaag, dan gaan die 2 of 3 getuigen die er niet zijn met hem ter helle. Dat staat hier eigenlijk. Dus je moet er goed verstaan, die sterft onder 2 of 3 getuigen die hem hebben tegengestaan, die hem hebben vermaand, die hem hebben gemaand van die helle loop af te wijken en weer terug te keren. Hij heeft er niet naar geluisterd, dan sterf je zonder barmhartigheid. Door het vonnis der wet, onder het vonnis der wet. En dan staat er verder, hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon Gods vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, krachtens het verbond, krachtens een doop, en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Nou, dat ziet op de onvergeeflijke zonde. Dat doet de paus elke dag met zijn pretentie, vicaris filii Dei te zijn. En dat doen al diegenen die beweren dat de paus niet de antichrist is. Ik zal het u bewijzen uit Romeinen 1. Dat zijn allemaal toetstenen. Al die eigen lering in onze dagen. Het is allemaal antinomianisme van de bovenste plank. De welke daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen, wat er hier beschreven staat in Hebreeën 10, die zulke dingen doen des doodswaardig zijn, dus op weg zijn om zonder barmhartigheid te sterven, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. Dus dan zijn die 2 of 3 getuigen ontbreken. Als die in de gemeente Gods ontbreken, is het niet meer de gemeente Gods. Dan heb je een valse kerk, zit je in een valse kerk. En nou worden er allemaal oudwijs pastorale boekjes geschreven tegen die transgender ideologie. En God gaat het verbranden hoor. Want de censuur wordt buitenboord getrapt. Die 2 getuigen, die hebben geen plek meer in de huidige kerken. 2 of 3 getuigen. Nee. Als die levende vissen tegen die dode stroom vissen inzwemmen, dan noemen ze het fariseërs. Dat Klaas Veldman letterlijk gezegd. Dan doe je de wet van Mozes teniet. Dan kom je de begot niet doorheen. Nee. Dus niet alleen als je eigen openlijk uitspreekt voor de sodomie, gecelibateerde sodomie, maar ook als je je mond houdt en er niet tegen getuigt, dan val je onder het oordeel en sterf je zonder barmhartigheid. Dus waarom roep ik altijd in die artikelen op? Ik zeg, straks komt het vuuroordeel en dan is het te laat om je mond er tegen open te doen. Maar leg daar dan onze bekering in. Ja, dan leg je bekering in. Want er is niet één bekeerd mens die er niet tegen getuigt. Al die schijnbekering en al die valse bekering, al dat valse geloof in onze dagen, dat omhelst allemaal die ongerechtigheid. Daar heb ik het niet over. Ook dat refo-geloof, dat is niet het ware geloof. Nou, je kunt de 3 formulieren van enigheid onderschrijven met een pen. Dat heeft niks te betekenen. Want dat wordt met voeten getreden. Met name de belijdenis van Guido de Bre, de geloofsbelijdenis van Guido de Bre. Want die acht ik hoger dan de catechismus, hoger dan de Duitse leerregels. Ja, absoluut. Guido de Bre heb gesproken vanuit een levend geloof. Hij had eigenlijk wel moeten zeggen, wij geloven, nee, er staat geschreven. Dat is nog veel sterker. Dat is veel sterker. Maar goed, zijn belijdenisgeschriften. Maar ze hebben ze nou boven Gods woord verheven. Want als hij afwijkt
van de catechismus, dan leg je er al uit. Gods woord heeft geen zeggenschap meer in die reformkerken. En daar hebben ze natuurlijk 700 wetten, net als de fariseeën, bijgevoegd. Celibateerde sodomie, dat zouden de Duitse vaderen nog veroordelen. En de verdoemenis der wet daarop leggen. Ook Dudu de Bre en ook de opstellers van de Heidelberg catechismus, die zouden dat veroordelen. Dat wordt nou allemaal gekerstend. De grofste zonden worden gekerstend. Je mag Poetin voor een agressor uitmaken, dat is een pure leugen. Pure leugen, want dan ga je helemaal aan de oorzaak van die oorlog in Oekraïne voorbij. En we kregen onder Biden toch stabiliteit. Hij heeft niks anders gedaan dan oorlogshitserij. Met zijn stabiliteit. Dus leugen en bedrog. Dat is het huidige normaal. Maar waar geloven, echt kinderseren trapt daar niet in. Nee. Weet je waarom? Omdat hij de geest van Christus hebt. En de Heilige Geest leidt niet in de ongerechtigheid. Hè? Nee. Je kinderen invallen. Aan deze zijde van het graf moet dan te enkel vlees zijn. Het lichaam daar zonder. Het lijkt van die oude mens. En daar zucht je onder als het goed is. Maar je gaat niet de wet van God er niet doen. Nee. Want dat is het bewijs dat je de wetsdood, de oude mens dood gestorven bent. Als je je eigen lid kennen als geheel vleeselijk vanwege dat lichaam des doods. Ze kennen het niet meer in onze dagen. De Bijbelse theologie, daar hebben ze afstand van genomen. Ze hebben het zelf allemaal verzonnen. En ze zijn die scholastieke theologie gevolgd. Ook al niet meer hoor, ook al niet meer. Want dat station hebben ze ook al gepasseerd. Het is allemaal antinomiarij van de bovenste plank. Nog genees neonomianisme. Nee, ze zijn naar de antinomiaanse kant overgeheld. Want de neonomianen doen ook de wet Gods te niet. Als je van het evangelie een nieuwe wet maakt. Richard Baxter, uitgesproken neonomiaan, maakte van het evangelie een nieuwe wet. Nou, ik ben ze in binnen dat reven komen. Ik ben hopen tegengekomen. Pieters is een neonomiaan. Nou, altijd de doek dat er werd. En dan leggen ze de grond der zaligheid in longen en desires. Nou, dat deed Perkins ook, de vader der Puritijnen. Hij zegt, begeerte na genade is al genade. Ja, daar. Het ware geloof laat zich daardoor niet betoveren. Nee. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. En de oorzaak en de grondslag is Christus. Christus is de oorzaak der zaligheid. Hij is ook middel van toepassing. En hij spreekt zijn volk zalig. Want anders is er geen sprake van de rechtvaardiging van de goddelozen. God is het die rechtvaardig maakt. Niet het geloof. Dat is maar een middel. Dat is maar een middel om te ontvangen. Maar dat is niet te bewerken. Dat geloof bewerkt het niet. Nee. En daarom is het altijd biblicistisch verstaan. De rechtvaardiging door het geloof. En er zijn de opstellers van de catechismus ook in gestruikeld. De rechtvaardigmaking is geen vrucht van het geloof. Het geloof is een vrucht van de rechtvaardigmaking. Geloof is een vrucht van de verkiezing. Allemaal struikelende mensen. En dat hebben ze allemaal boven de Bijbel verheven. Want als je tegen de catechismus in gaat preken, dan word je beschouwd als een ketter. Nou, alle mijnen een ketter zijn. Het geloof is niet de bewerker van die dingen. Nee, 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 nee. Hoe vond de Heer Jezus Zacchaeus? Als een goddeloze in die boom. Hoe vond hij Levi in het voorportaal der hel? Dat was het tolhuis. Als een goddeloze, als een onbekeerde, als een ongelovige. En daar klonk het in zijn ziel. Volg mij. Daar heb je de rechtvaardiging van de goddeloze. Hoe is het bij die Samaritaanse vrouw gegaan? Kwam ze door het geloof tot Christus? Wat een onzin is het eigenlijk. Abraham, een goddeloze uit het Ur der Chaldeeën. Hoe is die tot het geloof gekomen? Omdat God hem zalig sprak. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham, nummer 2, Abraham geloofde God. En het is tot gerechtigheid gerekend. Maar het geloof rechtvaardigt niet hoor. Nee. En dan heb je wel de rechtvaardiging die voortvloeit uit het geloof. Maar dat noemt Jacobus gerechtvaardigd door de werken. Gerechtvaardigd door de werken. Je kon het bewijs in Abrahams leven zien dat hij als een goddeloze gerechtvaardigd was door God. Omdat dat openbaar kwam door zijn werken, door zijn geloofswerken. Dat hij Isaac op de berg Moria gehoorzaamde God. Daar heb je gerechtvaardigd door de werken. Dat is het bewijs. Rachab de hoer gerechtvaardigd door de werken. Eerst gerechtvaardigd door het geloof. Als een goddeloze door God gerechtvaardigd. En die schenking van de rechtvaardigmaking omhelst door het geloof en daarna gerechtvaardigd door de werken. Want ze hebben de verspieders verborgen. Daar heb je het gerechtvaardigd door de werken. Als je dat in je leven niet hebt, want een geloof zonder de werken is een doodgeloof. Daar gaat Gods volk niet mee eten leren. Nou, maar dat is wel de leer die ze omhelzen. Ja? Ook wat Jacobus daar predikt in de Jacobusbrief. Dus als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. In de gemeente Gods moet dat zo functioneren. Dan ben je gewaarschuwd, uitermate gewaarschuwd. En je bent gecensureerd als je daarin doorgaat. Ik heb gezegd, D.S. Anton Kort uit Krimp aan de IJssel. Die is de aangewezen predikant om Steef de Bruin in de ban der afsnijding te doen. Hij doet het niet, want hij is geroepen als een Pilatusdominee. Kijk, daar heb je het niet echt door God geroepen. Want als je echt door God geroepen bent, dan doe je het hoor. 2 of 3 getuigen, hier staat het. Als dat nagelaten wordt, is het niet meer de gemeente van Christus. Een valse kerk. En hoeveel zwaarder straf meent gij dat hij waardig geacht zal worden die de Zoon Gods vertreden heeft. Dat komt in de sfeer van de zonde tegen de Heilige Geest. En het bloed is het Nieuwe Testament. Dat doe je ook als je de sodomieten insluit. Dan vertreed je het bloed van Christus. Want dan acht je het bloed van Christus niet van die reinigende kracht. Dat sodomieten echt door God bekeerd worden. Maar dan ben je geen homo meer. En dan heb je ook die verdoemde gevoelens niet meer. Nee. Je kan ze verslaan, maar ze geven er nog geen antwoord op. Oké, dus u beweert dat sodomieten ook kinderen van God kunnen zijn. Dat is natuurlijk ook de grofste blasfemie. Als de Heer Jezus zegt dat als gij een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je reeds overspel met haar gedaan. Zou dat niet gelden voor sodomieten? Het is toch een sprookje, mensen. Als gij een man begeert, dan heb je reeds die homoseksuele zonde gedaan. Dat wordt helemaal niet meer geleerd. Dat wordt ontkend zelfs. En homoseksuele begeerten zijn onnatuurlijke zonden. Onnatuurlijke zondebegeerten staan nooit in het kader van de wedergeboorte. Als je daarin geleefd hebt, word je daar in de wedergeboorte van verlost. Van de heerschappij der zonde, van de heerschappij der onnatuurlijke zonde. Ja, ze worstelen ermee. Nou, je zal het in de hel, ga je verder worstelen dan. Hè? Zou je niet baten met al dat worstelen. Want welke temperatuurmeters daarvoor gebruiken, dat kunnen ze ook niet zeggen. Dat is allemaal geheim. Schiet toch op, mensen, met die verkrachtende woordverkondiging. Allemaal contra de scheppingsorde. Het is tegen nature, zegt Paulus. Je komt er bij God niet doorheen. Dus, hoeveel zwaarder straf meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon Gods vertreden heeft, die het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was door de dood, nogmaals, en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want die mensen, ja, die homofielen mogen op de preekstoel staan, die mogen aan het avondmaal deelnemen. Nou komt er een vuuroordeel. En dan is het te laat om je eigen daar nog tegen te verheffen. Vanuit de waarachtige bekering, vanuit het ware geloof natuurlijk, vanzelfsprekend. Nogmaals, een uitwendig verbond, kind, is dat hooglijk verplicht ook te doen. Omdat je tot verbond behoort, uit of inwendig. Je draagt het verbondzegel. En als je daarover kunt zwijgen, dan zeg ik, ik heb het wel 10 keer gedaan. Oh, ga je tellen. Dat deed die rijke jongeling ook. Ik heb al die geboden, al die 10 geboden. Hij telt op tot 10. Ik haalde van mijn jongs af. Maar het 11e gebod ontbrak. En wat was dat? Ga heen, verkoop alles wat u hebt. Of neem uw kruis op en volg mij. Ja, dat was het 11e gebod. Nooit over nagedacht. Je kunt al die 10 geboden, kun je denken te vervullen. En dan mis je 1 gebod. 1 gebod geef ik u, zegt Christus. Dat gij elkander lief hebt. Dat is het liefde, dus dat wordt gemist. Dat wordt gemist. Bij die rijke jongeling. En hij ging bedroefd heen van de vijandschap. Zijn hart barstte van de vijandschap. Allemaal tranen van, net als Orpa. Nou, die heb ik ook bij hopen gekend. Die drukten op een knop en dan konden ze emmen met tranen. En ik zei, dat is het niet hoor. Die tranen worden niet in Gods fles vergaderd. Nee, hoeveel te zwaar de straf. Dus als je al die valse handreiking kan doen, dan word je gevonden in het kader van vers 29. Handreiking naar Rome, handreiking naar Sodom, handreiking naar het globalisme, SGP, RD. Je komt er bij God niet doorheen. Want dan is genade geen genade meer. Dan is het allemaal Christus in de Belial. Dan kom je bij God echt niet doorheen. Hoor. Nee, het moet oprecht. Wees oprecht gelijk de duiven. Die met de globalisten meedansen,
die met de SGP meedansen, die zijn zo onoprecht als de duivel zelf. Allemaal politiek geladen in onze dagen. Weg ermee, zegt Luther met die filosofie. Dat is niet meer oprecht. Dat is allemaal concluderen.
Nou. God spreekt zijn volk zelf.
Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak. Je hoeft niet uit te trekken met het zwaard van Petrus. Ik zal het verhelden. Spreek de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. En vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Men beseft het niet meer. Ik heb het u heden gepredikt. En Gods volk krijgt altijd weer indachtmakende genade hoe God met hun begonnen is. God is begonnen. En God zet het ook voort. En de Heere voleindigt het ook. Ja, ik stond erbij en ik keek ernaar. Om de Heere eeuwig daarvan eer te geven. Men loven hem, vroeg en spaar, de wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen, na amen. Heere, uw woord is weer gepredikt. Gaat er niet om wie het predikt. Gij hebt uw getuigen, gij hebt uw geroepen getuigen. Gij weet wie het zijn. En die geeft gij de bediening van uw geest. Mochten we er acht op slaan. En zodanig acht op slaan dat we ons heden zouden bekeren. En dat we ons heden zouden zetten aan de voeten van Christus. En dat is de troon uw genade. Om met Maria Magdalena. En van u gedurig onderwezen geleerd en bekeerd te worden. Breid uw koninkrijk nog uit. Om Jezus willen. Amen. De gemeente nog zingen van het zesde zangvers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het ganse leuvenperk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart tot schrijend tot de vlucht. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 145.
Thank you.
Satans heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.